Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we gaan zingen van Psalm 98, de versen 3 en 4. Doet bij uw harp de psalmen horen, dat herenhuis van vreugde druisen. En ook het vierde vers, deze eerste adventszondag. Hij komt, dat is advent, om de aarde te richten. Psalm 98, vers 3 en 4. naar de heilige wet van God en de samenvatting van Psalm 34, het achtste vers. En let op de tweedeling in dat vers. Aan de ene kant, God slaat een gram, een toornig gezicht op bozen die hem tegenstaan. In de tweede helft, maar hij ziet gunstig neer op hem die na zijn wetten leeft. Psalm 34, het achtste vers. Stellen we ons onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, antwoordende, vatte het samen en zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Een aantal gemeenteleden in het gebed van de gemeente in de voorbeden opdragen. Dirk T. de Leeuw, die de eerste periode chemotabletten en bestralingen nu heeft afgerond. Mevrouw Anneke van Eyck, die begonnen is aan een reeks bestralingen. De heer Zevenenberg, Nieuwerkijk aan de IJssel, die in de aanleiding van een klaplong een kritieke situatie doormaakte en die deze week ook uitslag van longonderzoek krijgt. Mevrouw Verkerk, senior uit Bodegraven, bij wie endeldarmkanker is geconstateerd. Het is gelukkig niet uitgezaaid. Begin januari volgen behandelingen. Bij haar man wordt deze week een nieuwe stent geplaatst. Het echtpaar Oskam van het Laag Eind zijn zorgen over de gezondheid en de heer Oskam krijgt deze week onderzoek en uitslag. Bij Corine van Zadelhof uit Papekop is een burn-out vastgesteld. Denk aan vrouw Griffioen die in de rondsel verblijft. Aan Mariette Breugem en Edward Biemond. En we zeggen dank met Rijn van Maurik die voor het colloquium geslaagd is deze week en die nu beroepbaar is tot predikant. Zoeken we samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, verhoog de Christus, gezeten aan de rechterhand van uw Vader, van waar gij eens komen zult op de wolken. Gij komt, zongen we, om de aarde te richten, om de bruiloft aan te laten breken op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de bruiloft van het Lam. De grote advent, heren, die aanstaande is, die komen zal, die te verwachten is. We denken daar, heren, eerlijk is eerlijk, lang niet altijd aan. Lang niet elke dag misschien. En daaruit blijkt, heren, dat wij van nature dat vergeten en buiten ons leven wegsluiten. Zou ons aan onszelf overlaten, Heer. Er zou niemand voor die dag bereid zijn. Geen ouderen, geen volwassenen, geen jongeren, geen kind. We zouden het blindelings vergeten. En we zouden er als blind voor zijn, Heer. En daarom dank u uit de grond van ons hart, dat u ons niet aan onszelf overlaat. Dat u in ons midden komt, Heere, voordat u komt tot de wolken, dat u komt in de prediking van uw woord vanmorgen. Maar dat u ook komt op gezette tijden, in uw heilig avondmaal bij brood en wijn. Dat gij tot ons komt, Heere, en dat u uw komst aankondigt in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En dat u het daarin uitroept, weest ook gij bereid. Dat het u ook vanmorgen, Heere, en we bidden met al wat in ons is. Laat uw heilige geest dat binnenbrengen in onze harten, Heere. Dat binnenbrengen bij hen die nog totaal niet bereid zijn. Zich nog nooit hebben afgevraagd hoe zij voor u zullen verschijnen. Hoe die ontmoeting met u zal aflopen. We bidden met al wat in ons is, Heere. Brengt het vanmorgen binnen in de harten. Tot geloof, tot bekering, tot zich toebereiden. En tegelijkertijd, Heere, bid u geef dat uw bruidskerk er naar uit mag zien. Mag uitzien naar uw heilig avondmaal. Niet als iets om bevreesd en bang tegenop te zien en voor terug te deinzen. Hoe heerlijk heilig het ook is, Heere, maar als iets om naar uit te zien. Naar iets om verlangend te mogen ontvangen uit uw handen. Heere, geef dat er een bruidskerk is die uitziet naar de dag dat u komt. En misschien is die nog wel voor het heilige avondmaal. De dag dat u komt tot de wolken en dat de bruiloft aanbreekt. Geef dat uw bruidskerk van harte in mag stemmen met de belijdenis van onze kerk. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Heere, wilt u ons zo voorbereiden, zo bereid maken, Heere. Vanuit de liefde tot de hemelse bruidegom. Vanuit het verlangen naar de bruiloft, die alle leed en smart vergeten doet voor eeuwig. Als we straks, heren, na het ademen van dit gebed onze ogen weer open doen, dan zien we om ons heen misschien onze kinderen of onze kleinkinderen zitten. Of we zien ze niet zitten en we weten dat ze nergens in uw huis zitten. Of vrienden, of man, of vrouw, of ouders, of hen die we dagelijks tegenkomen. En als we dan denken, heren, aan die dag van uw komst, aan de dag dat de bruiloft voor uw volk aanbreekt, heren, dan zal de schrik ons om ons hart als we onze geliefden denken. En dan bidden we u, geef nog tijd. Maak hen nog bereid, heren. Geef hen nog genadetijd. En dat ze die benutten zullen. Heren, wilt u zo grote dingen doen op deze zondag, in deze uw gemeente, in de gemeenten van onze dorpen, in de kerk van Nederland, onder Israël en de volkeren. Heer, u kent ook al de namen, al de harten, al de levens. Van zorg, van behandelingen, van therapie en van onderzoek. Gedenk tussen allen, Heer, ook hen die we met name noemen. We zeggen u dank dat voor de heer De Leeuw de periode nu afgerond mag zijn, de eerste periode, en dat er geen verveelde bijwerkingen kwamen. Geeft u nu de genade, heren, om het in uw hand te geven, het leven in uw hand te leggen en te weten. Sterk me, Anneke van Eyck, heren, dat ze naar lichaam en geest de bestralingen aan zal kunnen en steeds voor uw aangezicht zal brengen. Gedenk de heer Van den Berg in het ziekenhuis, zeg u dank dat u hem spaarde door kritieke momenten heen. We bidden, heren, dat het hem mag doen worstelen om uw zegen, om recht voor u, om recht voor mensen te komen staan, heren. En wees u met hem als dinsdag een belangrijke uitslag wordt verwacht met zijn vrouw. We dragen mevrouw Verkerk aan u op. Geeft u rust in u als de herder die leidt met uw stok en uw staf. We zeggen u dank dat er afdoende behandelingen mogelijk lijken te zijn. Wil de Heverkerk nabij zijn als opnieuw een stent geplaatst wordt, dat ook dat met goed gevolg verlopen zou mogen. We dragen echtpaar Oskam aan u op, ook in het onderzoek en de uitslagen daarvan. Wilt u zelf voorzien in de zorgen, in de noden die er zijn en die meerder worden. We dragen vrouw Griffioen en haar man aan u op. Zie in gunst op hen neer en geeft u kracht om de levensweg zoals die nu gaat te kunnen gaan. En wilt u het hart bereiken van mevrouw Griffioen vooral, heren. Gen Corine van Zadelhof, geeft u overgave aan u en wijsheid en krachten voor wat op haar pad en het pad van haar man en gezin gekomen is. We dragen meneer Breugem aan u op. We bidden, sta op, heren. Toon uw macht, opdat ze niet zal sterven, maar zal leven en uw daden zal mogen verkondigen. Ik bid ook voor Edward Biemond, heren. Leidt u hem. Komt u binnen in zijn hart, opdat hij leven zal om uw daden te verkondigen. We zeggen u dank dat Partij van Maurik mocht slagen voor de theologiestudie. Zegen hem en Els en hun kinderen in wachten en verwachten op de dingen die u zult geven of misschien nog niet zult geven. Maar heren, laat het maar zijn de weg aan uw hand. Zegen ons, Heer, als wij de schriften gaan openen. U die weet wat ieder van ons nodig heeft. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in Matteüs 25 vanmorgen. De versen 1 tot en met 13. We hopen grofweg genomen in de voorbereiding stil te staan bij de bruidegom, in de dienst van bediening, vooral bij de bruid, en in de dienst van dankzeggen nabetrachting bij de bruiloft. Matteüs 25, nu vanmorgen dus. Daar luidt het woord van God als volgt, Matteüs 25, het eerste vers. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, die aan lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als ze de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden, zeggen er geen zins. Of er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zei, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want ge weet de dag niet, nog het uur, waarin de Zoon des mensen komen zal. Tot zover deze gelijkenis. De tekst is het tweede stukje van vers 6. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. We letten eerst op de persoon van de bruidegom. Daarna op de prediking van zijn komst. Ten derde op de plaats van ons allen. De persoon van de bruidegom. De prediking van zijn komst. De plaats van ons allen. Persoon, prediking en plaats. Matteüs 25, vers 6. Namens uw kerkenraad mag het volgende worden meegedeeld. Allereerst, zoals u kunt vermoeden, in verband met de voorbereidingsweek, is de Deo-Volente woensdagavond 4 december kerkdienst om 19:30. We vervolgen met een prachtig gedeelte van het avondmaalsformulier. En na de dienst der censure morum van 9:15 tot 9:45. En aanstaande zondag hoop ik dan in beide diensten zelf voor te gaan. In de ochtenddienst is er dan bediening van het heilige avondmaal. 2 afkondigingen. De kerkrentmeesters geven te kennen dat de heer W.F. de Kloet is benoemd in de commissie van bijstand. Mocht u bezwaar hebben tegen deze benoeming, dan vragen we deze gemotiveerd en ondertekend bekend te maken bij de kerkrentmeesters. Dat kan tot de aanstaande donderdag 5 december in de kerkbode lezen we er meer over. En Deo Volente zaterdag 7 december, dus aanstaande zaterdag, willen we met zoveel mogelijk mensen de evangelisatiepost in Horst gaan helpen met verspreiden van een heilsfeitenfolder. Enkele hebben zich al aangemeld, maar we zouden graag zien dat u en jullie ook meegaan. Zaterdagochtend om 7:15 de oude school verzamelen. En meestal is de terugkeer rond 3:30 weer in Wader. De eerste collecte van vandaag stemt er mooi bij aan. Sluit mooi bij aan, die is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. En de tweede collecte bestemd voor de kerk. En aan de uitgang eveneens voor de kerk. Van harte aanbevolen. Laten we dan zingen uit Psalm 45... De eerste 2 versen over de koning, de bruidegom, de hemelse bruidegom. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonst, het mooiste lied van ene koning zingen. En gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 1 en 2. Matteüs 25 uit het zesde vers ziet. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. De persoon van de bruidegom, de prediking van zijn komst en de plaats van ons allen. Gemeente, dat betekent advent. Hij komt. De bruidegom dus. Eeuwen in het Oude Testament heeft de kerk in die verwachting geleefd. Met de hartslag, hij komt, hij komt. Gaat het hele Oude Testament maar door. En nu Jezus geboren is in Bethlehemstal, herdenken we dat elk jaar weer. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Op weg naar het laatste heilsfeit. Op weg naar de wederkomst. Hij komt, hij komt. En het doel dat we dat steeds weer doen, weer aan Advent beginnen en aan Kerst en de Lijdenstijd enzovoort, dat is toch uiteindelijk dit, dat als we elk jaar weer beginnen met Advent en Kerst, dat het verlangen naar zijn komst levend blijft, ja, liefst nog meer wordt steeds en steeds nog groter wordt, en dat we steeds meer zullen uitzien, dat steeds meer de hartslag van het gemeentelijk, het geloofsleven zal zijn. Hij komt. Hij komt. Jezus komt. De Heer Jezus heeft ook zelf veel over gesproken. Vooral kort voor zijn lijden en sterven. En één van die gelijkenissen die erover gaan, waar Jezus zelf over spreekt, die is dan vanmorgen aan de orde. Hij wordt meestal genoemd de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. In deze gelijkenis, en daar beginnen we mee, gebruikt de Heer Jezus voor zichzelf een bijzondere naam. Ik vind zelf een van de mooiste namen voor de Heer Jezus die de Bijbel kent. Hij noemt zichzelf de bruidegom. De persoon van de bruidegom dus. Wat is dat voor iemand? De bruidegom. Nou, dat is op de trouwdag de stralende man die aan de zijde van de vrouw in het wit, die aan de zijde van de bruid staat. Wat kun je van zo'n bruidegom zeggen? Elke bruidegom is wel wat anders. Maar twee dingen kun je toch als het goed is wel van elke bruidegom zeggen. Het eerste, dat hoorde ik eigenlijk voor het eerst op die manier op de vrouwdag van onze dochter. Je hebt natuurlijk het gemeentehuis en de ambtenaar van burgerlijke stand, die houdt daar een toespraak bij, voor het huwelijk voltrokken wordt. En die keek onze dochter en de aanstaande man zo aan en die zei toen: je moet niet gaan trouwen om gelukkig te worden. Je moet niet gaan trouwen om gelukkig te worden. Je moet gaan trouwen om gelukkig te maken. Ja. Dat is ten diepste wel waar, hè? Dat is liefde. Je wil die ander gelukkig zien. Je trouwt om gelukkig te maken, dat is liefde. Ook al kost dat iets, of veel, of op een duur bijna alles. Ik wil jou gelukkig zien. Ik wil jou gelukkig maken. Dat kan ook blijven. Als mijn eigen geluk de norm wordt. Ja, waarom zou ik dan niet een keer kunnen zeggen: ik word er niet meer gelukkig van. Dus waarom zou ik nog langer met jou getrouwd willen zijn? Nee. Als je gelukkig wilt maken, dat is echte en blijvende liefde. Tweede, wat je van bruidegom kunt zeggen, dat is dit. Dan kun je eens een beetje nadenken. Ja, hoe is dat zo ver gekomen? Dat die bruidegom op de trouwdag stralend staat naast de bruid in het wit. Hoe begon dat? Nou ja, het begon, ja, ten diepste in de hemel, maar even hier op aarde dan. Het begon ermee, ja, je werd verliefd op een meisje. En je dacht, die wil ik wel graag als vriendin en wil ik wel verkering mee hebben. Maar ja, de volgende dag zullen wij hier op de soep om aan te bellen en zeggen: hey, hallo, ik merk dat jij me zat te denken, hier ben ik, vraag me maar. Nou, zo gaat het niet. Je moet er wel wat voor doen als jongen. Je moet toch een beetje de aandacht trekken. Proberen haar liefde te winnen en je neemt eens mee uit eten. Je geeft ze nog eens wat en je neemt ze nog eens een keer mee uit eten. En op een trouwdag met een glimlach dan zeggen: nou, je hebt me een vermogen gekost. om hier te staan. Maar de bruidegom heeft er geen spijt van. De bruidegom heeft er voor over gehad om dit meisje vanaf die dag zijn bruid te mogen noemen. De bruidegom. De stralende man als de bruid, die er wat voor over heeft gehad om dit meisje tot zijn bruid te krijgen. En die van zins is om dit meisje, om deze vrouw, haar leven lang gelukkig te maken. De bruidegom. Zie de bruidegom. De hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus. Hij heeft er wat voor over gehad om zijn bruid te krijgen. Ja, het begon ermee dat hij haar wilde hebben. Dat is een ontzaglijk wonder. Denk maar even mee. Waarom wil die jongen dat meisje tot zijn vriendin hebben? Nou, hij ziet wat in haar. Leuk, sociaal, vriendelijk, aardig, aantrekkelijk, knap, mooi. Maar wat ziet Jezus in zijn bruid? Nou, niets aantrekkelijks. Jezus houdt niet van zijn bruid, omdat hij iets in haar ziet. Hij heeft haar lief, ondanks het feit dat alles wat hij in haar ziet, hem afstoot en weerzinwekkend is. We zien er niet uit. Geestelijk dood in zonde en misdaden. Stekels van weerbarstigheid en stank van onreinheid, die ademen van ons af. Vol met zondige begeerten en beladen met schuld. En toch, Jezus wil zijn bruid hebben. Wonder van zijn liefde. Hij wil zijn bruid hebben. En hij gaat wat nog veel dieper. Zijn bruid komt zich niet zelf bij hem aanmelden. Heer Jezus, maak alsjeblieft uw bruid gaan worden. Wij hebben altijd al naar uitgezien. Nou, dat is helemaal niet het geval. Zijn bruid wil niet. Zondaren lopen voor hem weg en zien helemaal niks in hem. We denken dat hij onze vrijheid wil beknotten. We denken dat hij ons juist wil gaan binden en ongelukkig wil maken. We willen met rust gelaten worden. We voelen ons prima buiten hem en zonder hem. En hebben daar ons zin ook. Hij moet er wat voor over hebben. De hemelse bruidegom voor zijn bruid. En hij heeft er wat voor over. Hij verlaat er de hemel voor om naar de wereld te komen. Hij verlaat de heerlijkheid voor om in een onreine aarde te gaan ademen en te gaan leven. Zoekend naar zijn bruid. Hij gaat er door Gethsemane naar Golgotha toe. Hij gaat er door via de Godverlatenheid heen. De dood in. Op zoek naar zijn bruid. En stervend betaalt hij haar schuld en verwerft hij de Heilige Geest. En hij zendt zijn Heilige Geest uit op zoek naar zijn bruid. En zijn geest die werft door middel van het woord, door middel van de prediking. En de Heilige Geest die zoekt zijn bruid op. Die bruid die er steeds voor wegloopt en die steeds wil ontduiken en die steeds weer weg wil duiken. Maar de Heilige Geest die zoekt net zo lang. Tot hij zeggen kan, hebbes. Ik heb het hart van de bruid gevonden. En hij wint de bruid in. En hij brengt ze in overgave aan de voeten van de bruidegom. Nou, dat heeft hem allemaal gekost. Om zich een bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven zijn bruid het leven gaf. En hij is de bruidegom van wie het puur geldt. Hij heeft zich een bruid geworven om haar gelukkig te maken. om haar, dat noemt de Bijbel dan, gelukzalig te maken. En een mooie omschrijving daarvan is, hè, te verlossen van het grootste kwaad. En te brengen tot het hoogste goed. Gelukkig te maken. Van de duivelse overheersing. Van het verderf en van de vloek te verlossen. Haar gelukkig te maken. Vrede met God te geven. Kindschap van de Vader. Eeuwig leven. Eeuwige heerlijkheid. Zo gelukzalig wil deze bruidegom zijn bruid maken. Jezus, de bruidegom. Wat doet hij niet om zijn bruid te vinden? En wat doet hij niet om zijn bruid gelukzalig te maken? Nou, en deze bruidegom, die komt volgende week met de tekenen van zijn liefde in ons midden. Met brood en wijn stalt hij het uit. Dit heb ik voor mijn bruid over. En hiermee wil ik mijn bruid gelukkig maken. En hij zoekt. Ja, hij zoekt hen die niet willen. Hij zoekt hen die hem willen ontlopen en willen ontduiken. Maar hij zoekt ze door zijn woord en geest om ze tot overgave aan hem te brengen. En wat denkt u? Zou u ooit gelukkiger kunnen worden dan met hem? Zou u met iets of met iemand nou beter af kunnen zijn dan met hem als uw bruidegom? Nou, ik weet wel zeker van niet. En vanmorgen komt de bruidegom in ons midden. Zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Ik werf een bruid. Ik ding naar uw hart. Ik ding naar uw hand. Wees mijn bruid. We kunnen ons wel indenken dat voor de bruid van Christus geldt. Wat voor elke bruid geldt, maar voor deze bruid wel heel in het bijzonder. Dat ze haar bruidegom lief heeft, of dacht u van niet? Wat heeft ieder die bruid van Jezus is, die voor hem het ingewonnen, wat heeft die zijn bruidegom lief? U ook, hoop ik. Mijn liefste, mijn bruidegom, mijn alles. Want er is niemand in de hemel of op de aarde die ons liever heeft dan Jezus Christus. Nou, daar zegt je ziel dan amen op. En laat hij zijn liefde merken. Het voelt zoeter dan het leven. En als hij zijn liefde om een of andere reden terugtrekt en inhoudt en verbergt, dan is het bitterder dan de dood. En dan schreeuwt je ziel weer. Heere Jezus, waar bent u toch? Waar is uw liefde toch voor mij gebleven? Het zou toch voor de hand liggend moeten zijn, als je het zo mag zeggen, dat deze bruid ook uitziet naar de vereniging met haar bruidegom. Dat zou toch voor de hand liggend moeten zijn. Je hebt nog reden om je te schamen als het weer niet zo is. Maar het zou toch voor dan liggend moeten zijn dat deze bruid van de bruidegom zijn komst op de wolken verwacht met uitzien en met verlangen. Uitzien naar zo'n bruidegom. Nou, dat is Jezus. De bruidegom van zijn kerk. Zo noemt hij zich dus. Nou, nee, geeft ons gelijkenis om de tekst aan. Dat er in de gelijkenis ook nog een bijzonder moment plaatsvindt. Een moment, het is ter middernacht, staat er. Dat er geroepen wordt, zie, de bruidegom komt. Dan komt bij het tweede. De prediking van zijn komst. Welk moment is dat? Nou, dat is duidelijk het moment waarop de bruiloft zal gaan beginnen. Die het oude oosten 7 dagen duurde, een bruiloft. En waar de Jezus ook deze gelijkenis toch wel onder andere heel sterk aan wil geven, dat zal dit zijn. Die komst van hem als hemelse bruidegom is een komst met grote gevolgen. Ook met, noem het, onherstelbare gevolgen, onveranderlijke gevolgen. En het moet bijzonder schokkend geweest zijn voor de hoorders. Kijk, op zich, gelijkenis, dat zijn verhalen uit het leven van het alledaagse leven van die tijd. Mensen die zien dat voor zich, verhalen over zaaien, over vissen, over een mosterdzaadje, over onkruid en tarwe. Alledaagse verhalen waarin de mensen zich direct konden herkennen en het voorzag, zo gaat het inderdaad altijd bij ons. Maar er zit er soms in zo'n gelijkenis ineens een trek die er vreemd aan is. Die juist anders is dan in het gewone dagelijkse leven van die tijd. Bijvoorbeeld die gelijkenis van de onkruid in de tarwe hebt u. Hè? Als dan die knechten zeggen, zullen we dat onkruid er niet uit gaan halen? En dan zegt die heer, nee, dat moet je niet doen. Je zou ook eens een paar goede tarweplantjes eruit trekken. Nou, ik ben ook een boerenzoon. Maar zo is mijn vader nooit te werk gegaan. Elke boer die weet, ja, als je onkruid bestrijdt en weghakt, ja, een heel klein beetje oogst verspreid je er ook mee. Maar ja, dat moet dan maar. Al het onkruid laten woekeren, dat is nog verder en dat is ook geen optie. Dus ja, dat is een soort bedrijfsrisico. Een beetje opbrengstverlies, dat is gegeven met bestrijden van het onkruid. Maar deze heer van het land, die zegt juist niet, zegt nee, dat moet gewoon gebeuren, zegt hij. Het mag niet. Niet het onkruid weghalen. Gewoon laten staan. Dus dat is blijkbaar het punt waar de Heer Jezus wat uit moet springen. Nou, hier is ook zo'n punt in deze gelijkenis. Elke Israëliet herkent dat. Ik hoop er straks wat meer over uitleggen hoe het toen ging. Maar moet eens indenken. In het gastvrije oosten. Dat iemand die een beetje te laat komt. Er niet meer in mag. Dat doen wij toch in ons zakelijke Westen al niet. Als iemand op je trouwreceptie 10 minuten te laat komt, zegt hij van, nou hoef je niet te feliciteren. Als hij op tijd kan komen, ga dan maar gelijk weg, hoef je helemaal niet meer te zien. Dat doen wij al niet in ons Westen. Nou, in het gastvrije Oosten nog veel minder, stel ik me voor. Tuurlijk mag zo iemand nog naar binnen toe en nog ruim 6,5 dag meedoen met het bruiloftsfeest. Maar in deze gelijkenis valt dat dus op. Dit gaat heel anders. Want hier geldt wie te laat is. Die hoeft er niet meer in te komen. Die moet voorgoed buiten blijven. Blijkbaar staat het element waar de Heer Jezus eruit wil laten springen. Als het gaat om de bruiloft van hemzelf. De hemelse bruidegom. Ter middernacht staat er. Dus het zal in de wereld nacht zijn. Ja, weliswaar. De volheid van Israël zal zich dan tot de heiland wenden. Maar het zal verder nacht over de wereld zijn. Lees boek Openbaringen maar. Plagen, ziektes, hongersnoden, oorlogen, de gruwelijkste vervolgingen. Maar dan, als de nacht op het erg zal zijn en het hart van de mensen zal bezwijken van angst. Middernacht, de bruidegom komt. De bazuin zal klinken van de aartsengel. Jezus komt. De bruiloft gaat beginnen. Dat is de bruiloft die eeuwig duurt. Al de wereldgeschiedenis loopt uit. Op een eeuwigdurende bruiloft van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan het punt dat zo opvalt. Dan gaat de deur voorgoed dicht. En dan is het binnen. Of buiten. Dan is het ingaan in de eeuwige vreugde. Of buiten staan in de eeuwige nacht. Dan is het hemel of hel, als u het kort wilt hebben. De deur is gesloten. Terwijl de bruiloft bezig is. Het doet wat denken, dat dacht ik zo. Aan wat we van Noach in de ark lezen. En dan kun je dat denk ik wat beter plaatsen, hè. Als Noach en zijn gezin en zijn dieren in de ark zijn, lezen we ook zoiets. En de Heere sloot achter hen toe. Dicht. Dan zien we wat beter in welk licht dat het staat. Het is heel zwaar aangezet en ongastvrij dat je bij een bruiloft niet ietsje later binnen mag komen. Maar bij de ark blijkt wat de achtergrond is. Jarenlange afval van God. De jaren van spotten en verachten terwijl de ark gebouwd werd. Jaren van weigeren. Om zich nog te melden en te vragen aan Noach, waarom bouw je toch die ark? En is er ook nog plaats voor ons? God doet dan geen onrecht. Als hij de deur dicht doet en ducht houdt. Dan geeft God je waar je zelf om hebt gevraagd. Dan geeft God je over aan waar je zelf hebt gewild. Dan geeft, dan keert God je uit wat je hebt verdiend en wat je eigen wens was. En zo zal het dan zijn en dan is daar niks meer aan te veranderen. Als je dan begint buiten te staan en ze begonnen te roepen, doe ons open, doe ons open. Dan kun je schor en hees roepen. Maar de deur blijft dicht. En dat is de achtergrond. Dat is de achtergrond van de prediking van zijn komst. Let even op het eerste woordje van de gelijkenis. Matteüs 5 vers 1 begint ermee, kan meelezen. Als dan, dus dan, op het moment dat de engel de bazuin blaast, de bruidegom komt, dan zal het zo zijn dat de deur dicht gaat en dicht blijft. Dan wel. Maar nu is de deur nog open. Nu is er nog tijd. Nu geldt nog. Klop, roep. En u wordt opengedaan. En u zult antwoord krijgen. Dat is de achtergrond van de prediking. Dan is het te laat en kun je roepen wat je wilt. De deur die is dicht en die blijft dicht. Maar nu is de deur nog open. En nu mag je roepen. En je wordt binnengetrokken. En je wordt verhoord. Daarom zendt God de Bijbel. De prediking. Nu. Roep dan nu de Heere aan om in te komen. Roep hem. Als je eigenlijk helemaal niet weet waarom. Als je je zonde niet ziet. Als je niet aan het oordeel denkt. Als je hem niet mee bezig bent. Roep. Roep. Dat hij je redt. En dat hij je ogen opent. Als je last hebt van je zonde. Als je wordt aangevochten. En als je voor jezelf voelt, het kan niet voor me. En ik hoor er niet. Roep. Roep heden. En Christus de priester. Hij ontfermt zich. Als jij jezelf merkt dat je jezelf niet bekeren kan. Je weet het allemaal zo goed. En je leeft toch weer door. Je dacht vorige keer, ja, de volgende avondmaal zondag, dan kan ik er ernst mee maken. Maar ja, dat dacht ik een keer daarvoor ook al. En zo gaat steeds maar verder. En het lukt je maar niet om serieus te worden. En om te verbeteren en te veranderen. Roep hem aan. De koning die harten vernieuwt en die levens overzet. En wie nu roept, vindt gehoor, ontferming. Die wordt binnengehaald en binnengezet. Nou, daar is dat adventstijd voor. Dan heeft roepen geen zin meer. Dan blijft de deur gesloten. Maar nu, in de tijd van advent, nu geldt nog. Wie roept, die vindt gehoor. En wie roept, die zal worden binnengebracht. En zo gaat het voort. De adventstijd. De eeuwen door. Om ons leven door. Totdat de dag komt dat de bazuin zal klinken. En het door de bazuin zal worden geroepen, de bruidegom komt. En die gereed waren, die gingen in. Uit de nacht, in de eeuwige dag. Uit de nacht van strijd en zorgen. De eeuwige morgen van overwinning en heerlijkheid. Uit de nacht van gerichten en plagen. De dag, de morgen in van de heerlijkheid en van de glorie en van de vreugde. Uit de nacht van bestrijding en aanvechting. Het volle eeuwige daglicht in van de vrede en de gunst van God. Waard toch om naar uit te zien of niet? Daarom toch het heilig avondmaal om te laten zien. Die dag die komt. Dat er louter glorie, louter vreugde overblijft. En die gereed zijn, die gaan in. Maar wie niet gereed is, die moet buiten blijven. En die zal dan gaan roepen, ja. Die zal dan gaan roepen, vast en zeker. Heren, heren, doe ons open, doe ons open. Want we zien de eeuwige rampzaligheid voor ons opengaan als eeuwige afgrond. Help ons, doe ons open. Maar de deur blijft dicht, moet je indenken. John Edward zegt, is dat nou onrechtvaardig dat je dan roept? Maar God houdt de deur dicht. Nee, zegt Edward, is niet onrechtvaardig. Als God duizenden keren jou geroepen heeft. En je hebt niet naar hem gehoord. Is God dan wel verplicht naar jou te horen als jij gaat roepen? Als God u honderden keren genodigd heeft. En u hebt het altijd in de wind geslagen. Zou God verplicht zijn om dan naar u te horen? Als u begint te roepen. Geenszins. Heer, u hebt het recht aan uw kant. En uw doen is rein. En uw vonnis is nog rechtvaardig en eerlijk ook. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Als uiting van spijt, wroeging, zelfverwijt. Toen de deur open was, wilde ik niet roepen. En nu is de deur dicht. Zo ga zijn stem dan heden hoor. Roep hem aan. En dan ten derde. De plaats van ons allen. Ja, dat is duidelijk. Dat is of binnen of buiten. En dan ook voorgoed. En dan is voor ons ook belangrijk. Waar staan wij in deze gelijkenis? En waar staan wij op weg naar het avondmaal zondag? Moeten we gelijk eens in zijn geheel bezien. En dan valt er iets op. Je zou toch verwachten, als de bruidegom de hoofdpersoon is, dat er nog één persoon is over wie het ook gaat in de gelijkenis. Net als op een trouwdag. Het gaat over de bruidegom, maar ja, over wie gaat het meestal nog veel meer dan over de bruidegom? Ja, over de bruid natuurlijk. Want bij een bruidegom hoort een bruid en valt meestal het meeste op. Maar in deze gelijkenis, wordt niks over een bruid. De bruid komt helemaal niet in voor. Ik kan het zo nagaan. Het woord bruid komt er niet in voor. Voor de bedoeling van de gelijkenis heeft Jezus blijkbaar de bruid hier niet nodig. Hij heeft al over 10 maagden. Ongetrouwde meisjes, jonge vrouwen, die nog nooit een man in bed hebben gehad. Dat hoort volgens de Bijbel samen te gaan. En die heeft Jezus nodig in de gelijkenis. Omdat dan een verdeling aan kan brengen in 2 groepen. 1 bruid, die kun je niet in 2 knippen. Maar 10 meisjes, 10 maagden, die kun je in 2 groepen verdelen. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. 5 die wel olie bij zich hebben en 5 die geen olie bij zich hebben. U moet dat in die tijd dan zo zien, hè? In die tijd haalde de bruidegom blijkbaar de bruid op in het ouderlijk huis van de bruid. En er was gebruik dat die maagden, die ongetrouwde meisjes, aan de kant van de weg stonden, waar langs de bruidegom zou komen om dan de bruid op te gaan halen. En die meisjes stonden te wachten langs de kant van de weg tot de bruidegom zou komen. om dan feestelijk met licht en lampjes de bruidegom te begeleiden en in te halen op weg naar het huis van de ouders van de bruid en van de bruid toe. Nou, zo in deze gelijkenis. 10 meisjes waren een eindje vooruitgelopen, langs de weg waar langs de bruidegom zou komen. En aan de kant van de weg zijn ze gaan zitten wachten. Zeg om 6:00 PM. En dan wachten tot de bruidegom zou komen. Ze hebben lampen bij zich, maar het wachten duurt nogal lang. 7:00, 8:00, 8:30, 9:00. Ze vallen in slaap. En ter middernacht pas klinkt de roep, de bruidegom die komt. En dan krijgen 5 meisjes hun lampen wel aan. 5 meisjes krijgen hun lampen niet aan. Dat is het verschil dat Jezus naar voren wil laten komen. De lampen wel aan en de lampen niet aan. Alhoewel, er is toch ook wel heel veel wat ze juist wel met elkaar overeenkomstig hebben. Wat ze wel alle 10 hebben. Je kan zeggen, kijk, alleen die olie, dat is het verschil, maar verder. Ze zijn alle 10 de bruidegom tegemoet gegaan dan toch maar. Dus ze wisten er wel van. Ze zijn dus wel kerken mijn leven, zou je zeggen. En ze weten van de heilsfeiten van kerst en Goede Vrijdag en van de wederkomst. En ze zijn alle 10 op weg gegaan de bruidegom tegemoet. Dus zeg nou maar, ze leven kerkelijk mee. En ze werken en ze dienen in Gods koninkrijk. Om zijn koninkrijk op te bouwen. Ze hebben ook alle 10 lampen meegenomen. Kun je zien, die hebben ze bij zich. Kun je zien, ze hebben alle 10 belijdenis gedaan. Misschien wel alle 10 ook dat ze aan het heilige avondmaal gewoon zijn om te gaan. Hebben ze ook gemeenschappelijk. Ze gaan uit, ze hebben lampen. Ze vallen ook allemaal in slaap. Dat kan betekenen dat ze allemaal van lieveleen niet meer zo denken aan de wederkomst. En dat ze alle 10 toch gaan opgaan in het aardse leven. En dat die wederkomst wat uit beeld is geraakt. Het kan ook betekenen dat ze alle 10 gestorven zijn voor de wederkomst. Maar in elk geval, ze hebben wel veel gemeenschappelijk. 1 ding niet, en dat is de olie. Ik houd het erop. Dat olie is, niet extra olie, maar olie sowieso. Dat is inderdaad dwaas natuurlijk, hè. Een olielamp meenemen zonder olie. Een zaklantaren zonder batterijen erin. Ja, dan weet je van tevoren dat niet doen natuurlijk. Toch? Nou, een olielampje zonder olie, van tevoren dat ding, daar krijg je niet aan. Dwaas. Om een zaklamp zonder batterijen mee te nemen. Om een olielampje zonder olie mee te nemen. Geen wonder dat ze een lamp niet aan konden krijgen. Wat is dan die olie? Maar je kan dus zien. Het is heel belangrijk dit. Die olie zit hem niet in het uiterlijke. Kerkelijk meeleven. Belijdenis doen. Avondmaal gaan zelfs. Bezig zijn voor de gemeente. Je inzetten in Gods koninkrijk. Want dat uiterlijke hebben ze alle 10. Ze vallen geen van allen op. De Jezus die zegt zelf in Matthäus 5. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult het koninkrijk Gods niet ingaan. En die hadden gerechtigheid hoor, de fariseeën en de schriftgeleerden. Die vasten 2 keer per week. U doet dat neem ik aan niet, net als ik. Ze gaven 10e van alles wat ze bezaten. Doet u neem ik aan niet, net als ik niet. Dus in die dingen van de buitenkant zit het hem blijkbaar niet. Dat je heel veel voor een ander doet. Dat je altijd klaar staat in de gemeente en voor je familie. Blijkbaar kun je daar niet op bouwen. Blijkbaar moet je nooit op die uiterlijke dingen die je zelf doet, je gemoedsrust bouwen. Moet je daar nooit je gerustheid op gronden. Maar dat is alle 10. Weet je wat Jezus wel zegt? En dan zijn we bij het verschil aan het eind. Hè? Tegen die 5 die hun lampen niet aan konden krijgen. Hij zegt, ik ken u niet. En dan moet Jezus natuurlijk niet mee te zeggen, ja, natuurlijk kent Jezus ook die vijf dwazen. Jezus die kent alle mensen. Jezus die weet van iedereen wie die is en hoe die leeft en waar die woont. In die zin kent Jezus alle mensen. Jezus wil hier met dat ik ken u te zeggen, ik herken u niet. Dat is het punt. Ik herken u niet. Ik heb u nooit eerder aan mijn voeten gezien. Ik heb u nooit eerder horen roepen. Om genade. Ik heb u nooit eerder gezien. Smekend aan de voet van het kruis. Ik herken u niet. Als iemand die mij nodig hebt gehad. Ik herken u niet als iemand. Die me om genade heeft aangeroepen. En het geheugen van Jezus is goed hoor. Als hij je niet herkent. Dan is het ook echt zo. Dat is dus de olie. Hem, de Heere Jezus nodig hebben. En God dienen aan de buitenkant. Uit de liefde tot Christus. Voortgekomen. En opgeweld. Dat is de olie. God dienen vanuit de liefde. Van en tot Christus, dat we het leven zoeken buiten onszelf in Hem. Leven, vrijspraak, verzoening. Leven, bekering, vernieuwing, God eren. Het leven zoeken buiten onszelf in Christus. Want ik loop dood met mezelf. Hoe ik ook probeer en hoe lang voor kort ik ook zoek. Het lukt me niet. Het is mij onmogelijk. Om me zalig te maken. Het is mij onbegonnen werk. Om met God in het reine te komen. En Hem in waarheid en oprechtheid te dienen. Ik ben ermee door de grond gezakt. En ik zoek het leven nu buiten mezelf. Dat is de olie. En die maakt het verschil tussen binnen of buiten. Als u volgende week komt tot het heilig avondmaal, zal Jezus dan tegen u zeggen, ik herken u wel. Ik herken u wel. U was al eerder aan mijn voeten. U riep al eerder om genade. U zond al eerder SOS-signalen tot me uit. Als u volgende week zou komen tot de tafel, zal Jezus dan zeggen, ja, ik herken je. Ik ken u nog van toen en toen en toen en toen. Dat is de olie. Waar is onze plaats. Overeind. Rustend op uiterlijke dingen. Gerustgesteld op grond van dingen. Die wij hebben gedaan. En die wij plegen te doen. En die wij voor elkaar hebben. Ik ken u niet. Werkelijk niet. Waar is uw plaats? Gebogen. Geknield. Wees mij zondaar genadig. En gun leven aan mijn ziel. Ik ken u wel. Ik ken u. Komt aan. Komt in. Want ik herken u van eerder. Waak dan en wees op tijd bereid. Ja, wat is op tijd? Ja, 1 dag voor de wederkomst. Ja, en die kan morgen zijn, dus wat is op tijd? 1 dag eerder. Vandaag. Heden. Zo gij zijn stem dan hoort. Amen. we zingen van Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd van 's Heeren wegen. En dan de tweede, de scheiding van het laatste deel. Hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog. Die nederig knielen, die kent hij. Maar ook, hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Die kent hij niet. Psalm 138, het derde vers. Laten we de Heer met elkaar danken en bidden. Heere, Gij weet waar onze plaats is, binnen of buiten. Gij weet hoe onze houding is, als van hen die nederig knielen. Gena, o God, gena. Of als hen die zijn van de ijdele waan der trotse zielen. Gerust op eigen vermogen, eigen deugdelijkheid, uiterlijke dingen. Heere, Gij weet het en wilt U zorgen dat wij het ook zelf weten. Het weten voor Uw aangezicht. Elke oudere, elke volwassene, elke jongvolwassene, elke jongere en ook elk kind. En Heere, wilt U ons zo adventstijd geven, voorbereidingsweek, voor Uw komst. Op de wolken voor Uw komst, in brood en beker. En misschien dat eerste, Uw komst op de wolken, nog wel voor Uw komst in brood en beker komt. Wie zou het zeggen, Heere? En dan bidden we U, als wij nog buiten zijn, bidden, Heere. Werf nog. Bekeer nog. Roep nog. En breng tot roepen. Opdat het, Heere, een voorbereidingsweek mag zijn. Waarin wonderen gebeuren. Waarin Gij wonderen doet. En Heere, als we binnen mogen zijn. Geloofd zij uw genade. Dat Gij als bruidegom er zoveel voor over hebt gehad en hebt gedaan. Dat u als bruidegom gelukzalig wilt maken. Heere, wat een wonder. En we mogen ook belijdenis gedaan hebben. Breng ons aan tot uw tafel, Heere. En doe ons uitzien met verlangen. Ja, Heere, laat toch uw bruid met verwachting uitzien u te ontmoeten aan uw tafel. Maar eigenlijk meer nog op de grote dag dat de bazuin zal klinken. De bruidegom te zien die zichzelf voor mij gegeven heeft. En die mij heeft lief gehad. Al was er niets in mij om lief te hebben of te krijgen. Heere, zegen u deze zondag. De zondagschool, de avonddienst, de voorbereidingsweek, de woensdagavonddienst. Heere, laat alle dingen mogen medewerken. Tot een heerlijk heilig avondmaal. Volgende week zondag, zo u het ons geeft. Nog is de deur open. En u laat ook de preek van vanmorgen plaatsvinden in het licht daarvan. Dat als de deur dicht gaat, hij dicht blijft voor ons. Laat niemand het gelden, Heere. We bidden ook om uw leiding en uw licht. Als gemeente en predikant, predikantsgezin. We zeggen u dank dat er zoveel voor ons gebeden wordt. En zo bidden we, Heer, maak ons woensdagavond uw wegen bekend. Om te weten, Heere, wat uw wil en wat uw weg is. Die alleen goed is voor gemeenten en voor uw dienaren. Hoor ons uit genade, Heere. Draag uw woord mee in onze harten van ons allemaal. Om Jezus wil. Amen. Dat we zingen op Psalm 95, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden, niet als dan, maar nu heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.